Goed, ik wou eerst eens even kijken nog om ter verfrissing. We gaan natuurlijk naar Colossenzen spoedig. Maar ik wil graag eerst even met u kijken naar het 17e hoofdstuk van Johannes. En dan krijgen we daar toch wat, wat Erik al gebeden heeft. En het is goed om dat even te verfrissen voortdurend. Ik spreek dat wel vaak uit, maar... In hoofdstuk 17, dat zegt Jezus, als hij zijn ogen ten hemel hief en zei de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven voor alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. En dan komt het dus hierop aan, wij hebben dus... Johannes 3, vers 16 is er natuurlijk heel mooi in dat we het eeuwige leven gekregen hebben. Hij heeft dat gegeven, eeuwig leven. En dan staat er hier eenvoudig wat het eeuwige leven is. En daar gaat het dus om, dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daar gaat het dus helemaal om de Heer Jezus. En wat dat dan gaat, is natuurlijk het boek van Colossenzen is wel heel bijzonder eigenlijk. Dat hij in alles de eerste is. In het eerste hoofdstuk vers 18 lezen we dat hij in alles het eerste is. Zo centraliseren alles rond de Heer Jezus. Dat is, misschien zijn er verschillende die ook de Bijbel weer van het begin zijn gaan lezen. Als je dat ook iedere keer weer ziet, dat overal lees je de Heer Jezus. Als je dat ziet, dan gaat die, ik zat bijvoorbeeld van de week daar ook te lezen in die laatste hoofdstukken van Exodus. En dan kom je daar op de bouw van de tabernakel uit. En die verschillende onderdelen ervan zijn is natuurlijk heel mooi. Maar moet maar eens opletten, dat staat verschillende keren louter goud. Louter goud. En goud spreekt van goddelijkheid. Dus dat is dus louter goddelijkheid. Louter goddelijkheid. En het lees je best, er staat er best heel veel keren. En als je het leest, het is net of dat je hele leven verwarmt, als het ware. Het hele leven verblijft, want die goddelijkheid, die heerlijkheid die gezien is in de tabernakel. En dan zie je het is louter goud. En als je aan de binnenkant die kandel neemt, louter goud. Allemaal goddelijkheid. En als je dat reukofferaltaar hebt, louter goddelijkheid. En de hoornen ervan, we spreken van de kracht van het gebed. Louter goddelijkheid. En zo zie je dat er doorheen alle voorwerpen die daar gemaakt zijn binnenin die tabernakel, spreekt van louter goddelijkheid. Allemaal gemaakt van goud. Dat is geweldig, hè? Ook heelkundig in de stad er ook. Vind ik ook zo mooi net als al je die Aholiab en Bezaliel. En die hebben wijsheid van God gekregen om dingen te maken. En nu geef ik je. Ik kan je dat niet geven hoor, maar nu veronderstel nu dat je 34,5 kilo ongeveer van goud, één blok. Dat krijg je op je tafel gezet. En dan wordt er gezegd, dan moet je daar een kandelaar van maken. Die moet zo en zo en zo en zo zijn. En louter goud. Dus voortdurend, als je daarmee bezig bent, dan denk je, dit is louter goddelijkheid. En kun je je nu voorstellen, vandaag hebben we dus allerlei instrumenten waar je van alles mee kunt doen. Maar soms kunnen ze vandaag nog geen eens zowel als ze toe konden. En dan moet je denken dat, hoe... Hij heeft het voor elkaar gekregen om die pijpjes te maken waar de olie doorstroomt en zo al. Hè? Nou, dat is toch heel bijzonder. Dus je ziet hoe God het werkelijk heeft gegeven. Ja, laat er goddelijk uit. Hè? Dus je ziet, het komt iedere keer komt het zo naar voren toe. Hè? En tafel met toonbrood. Hè? De Heer Jezus is het ware brood des levens. We hebben er vorig jaar eens een poosje aan besteed daar bij ons. En dat was... heel fijn, misschien dat we dat nog wel eens een keer kunnen doen. Of niet op dezelfde plaats, maar niet op dezelfde manier. Maar ik heb allerlei mogelijkheden natuurlijk om samen te komen en die dingen wat te bekijken. Hè. Dat is zo, soms als je het alleen ziet, dan zeg je, oh, die wil ik graag doorgeven. Hè. Ik heb dat gevoel soms of dat in brand staat, want er is zoveel dat je zegt, oh hier, daar. Hè. Zou dus eigenlijk iedere avond samen moeten komen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo praktisch. Niet zo mogelijk. Die kijkt alle kanten op. Die zegt, dat gaat wat worden hier. Goed. En dan komen we nog dagen tekort in de week natuurlijk. Hè? Maar ja, God die heeft dat ook goed gemaakt. We gaan dus naar Colossens intussen. En als u inderdaad dat schema zou volgen, dan kom je vandaag, kwam je Leviticus uit, hè? Oh, dat is helemaal fantastisch. Als je niet overgenomen wordt door schrik van al het bloed dat er daar vloeit. Maar als je ziet, ik ga dat toch even zo zeggen, want misschien zijn er verschillende die dit zo lezen. Als je ziet hoe dat in dat offer, dat de Heer Jezus, er wordt van de Heer Jezus gesproken, en dat brandoffer, dat gaat dus helemaal op tot God. Dat heeft niet te maken met zonde, met schuld. Alleen maar zijn vrijwilligheid tot God. En zo wordt hij helemaal opgeofferd op het altaar. En maar dan heb je wel, ze gaan hem openleggen. Hè? Alles wordt bekeken. En je ziet, want als je alles gaat bekijken, dan zie je dat, want dat komen we ook tegen natuurlijk, vooral in Hebreeën, dat hij zit. Onbesmettelijke lam, het onschuldige lam. Er is echt, je kunt niets aan hem vinden. Zo wordt hij dus helemaal, de beenderen apart, hè? Helemaal, de huid er helemaal af. En dan het hoofd, en ik bekijk eens van binnen. En een van de belangrijkste delen ervan zijn de nieren. Hè? En dat net ermee, en de lever. En het wordt allemaal apart gelegd, zodat je het allemaal kunt bekijken. En dan denk je, wat een wonderlijke Heer. En dat al dat spreekt van de Heer Jezus. Dus niet dat je zegt, nou ja, ik zie daar een beest geslacht ligt en verder zie ik er niet veel in. Nee, dus ieder onderdeel, dus dan kun je teruggaan naar het, of verder gaan naar het Nieuwe Testament. En dan zie je hem daar ook zo. Hè. Onze verheerlijkte Heer. Groot. Ja, groot is zijn genade, zijn groot is zijn trouw, o Heer. Colossense. Het eerste hoofdstuk. En we gaan lezen. Soms is het wel eens even moeilijk, want er zijn van die lange zinnen. Hè? Daar hebben we nog steeds mee te doen. Alles heeft van die lange zinnen. Om er middenin te beginnen, dat valt niet altijd mee. Maar ik wil nu eerst even lezen van vers 21. En dan moet je tegelijk kijken, er is een klein woordje. Nou, lijkt het me haast. Ja. Moet eens kijken, dat is een klein woordje. Dat, je ziet dat drie keer staan. Het begint in vers 18 en in vers 20 en in vers 21. Een klein woordje. Wat is het kleine woordje? Twee letters. En die versen beginnen daarmee. En? En, E-N. Wat betekent dat? Ja, dat betekent toevoegen. En wat je dan dus ziet, ik heb dit gekregen, en dit, en dit. Volg je het? Komt er allemaal bij. Zie je hoe groot dat wordt? En dit, en dit. En ik zat er vandaag nog te kijken. Dat is mooi. Dat komt er allemaal bij. He? Je krijgt dit, en dit, en dit. Allemaal gaat dat mee, hè? Schitterend. Het zijn zo van die kleine dingetjes, hè? Maar het heeft best een hele betekenis natuurlijk, als je dat gaat bekijken. Dus, oh, dat wou ik nog zo maar even meegeven. En het kost niks meer. En dan gaan we dus inderdaad naar vers 21. En dan staat er ook u. Dus je hebt dat en allemaal gehad. Hè? En dan ook u, die eertijds. En dan staat er vervreemd. Die dus het leven van God niet kende. En ook niet wilde. Hè? Vervreemd. Waren het allemaal vreemden? wat een best vreemd Remco, hè, op een gegeven moment. Soms noemen we dat ook wel eens apart, maar dat is echt vreemd, hè. We waren dus ook vreemdelingen van de genade van God. Vreemdelingen waren we daarvan. Kenden we niet, hè. En wat een verschil, of dat je ergens een vreemdeling voor bent, of dat je in genade staat. Romeinen 5 vers 2 geeft dat dan. En we hebben de toegang gekregen door de Heer Jezus Christus. En nu staan we in genade. Wat een plaats om in te staan, hè. Dus, en, dat is er dus bij, hè. En, komt er iedere keer bij. Dus dat hebben we hier dus ook. Maar eertijds vervreemd. Zie je wat een geweldige overgang dat is? Dat hebben we trouwens al gelezen in een van die eerdere versen. Was dat niet vers 13? Ja, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. Getrokken, hè. En dan zo overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat is toch een geweldig iets, hè. En, hè? Ja, ik vond dat zo mooi, dat en, hè. Want er staat hier vervreemd en er staat er hier iets anders. En nu, dat was dus onze positie. Dat was dus hetgeen dat we mee verbonden waren. We waren vijandig. Kun je herinneren dat je vijandig was? Hè? Vijandig? Nou, vijandig tegen God gezind. En wat blijkens uw boze werken? Die komt ook nog eens bij, hè? Je ziet dus vervreemd, vijandig en boze werken. Dat staat er allemaal in. En we kijken wat er hier gebeurde. Heeft hij thans verzoend? Er staat niet, heb ik thans verzoend? Er staat, heeft hij thans verzoend? En dat is zo mooi, als hij dat gedaan heeft, want we lezen in het vorige boek, in Filippenzen, daar lezen we, hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Zo, je weet, als hij dat begonnen is, dan gaat hij het afmaken. Oh, wat dan kun je zeggen, wat een geruststelling, hè? Wat een zekerheid. Dus dan heb je weer en, zekerheid, en, gerust, en, vrede. Hè? Want vrede hebben we door het bloed van het kruis, vers 20 hier zo. Hè? En, dat is er allemaal bij, hè? Rust, vrede, is allemaal gevonden in hem. Dus, mag ik even veronderstellen dat je dit doet. We zelf weten natuurlijk. Maar gewoon stel dat je morgen dus voor jezelf nog eens Leviticus 1 leest. En je kijkt er doorheen. Je hebt dan drie verschillende delen natuurlijk. Je krijgt eerst, gaat het over een stier. En dan gaat het over een schaap. En dan gaat het over een duif. Hè, of een paar duiven. Maar gaat bekijken en zegt, hey, het wordt helemaal opengelegd. Je kunt hem zien. Hè? Je kunt hem zien. Een geweldig iets, hè, dat hij zo is. Het zijn, helemaal, hij is rein. Hè? Zijn hoofd wordt opzij gelegd. Ja, hoofd spreekt van gedachten. Nou, wat zijn zijn gedachten? Dat is ook zo mooi in Openbaring. Het eerste hoofdstuk heb je dat ook. Hè? Zijn haar is wit als wol. Spreekt van de reinheid van zijn gedachten. En wat denk je? Zijn gedachten zijn rein. Zijn gedachten zijn wijs. Zijn gedachten zijn goed. Mijn gedachten zijn dwaas. Die zijn onrein. Die zijn niet goed. Ik bid altijd, Heer, geef me uw gedachten. Ah, ik zei dat nou toch vandaag tegen me. Ja, maar ik kan niet altijd die gedachten. Hè? Die zat nogal in de war met de gedachten. Maar goed. Uw gedachten. Die zijn altijd rein, die zijn altijd goed, die zijn altijd heilig, die zijn altijd heerlijk. En wat een, ik zou zeggen, en, want vorige keer hebben we iets bestudeerd, dat is 2 weken geleden, dat is lang, hè? Dat is lang. Maar heeft iemand nog een idee, zonder verder op of om te kijken, wat dat was? Christus, die ons leven
is.
Dat is toch geweldig, als dat hij zo ziet. Hè? Als je dan over hem denkt. Dus wanneer je, dat zijn gewoon even praktische dingen in relatie tot het lezen van je Bijbel. Maar als je dus leest, net als in Leviticus, kan ook in die tabernakel zie je die toepassing natuurlijk ook allemaal. Als je dus leest erin wie de Heer Jezus is, en je zegt Christus, ga ik het even anders, een klein beetje anders zeggen. Christus die mijn leven is. En dan lees ik dat. Nou, dat is toch geweldig dan, hè? En wat een heerlijkheid dat je daar delen hebt. Maar niet gaan zeggen, ja, maar ik weet niet hoe dat kan. Dat weet ik ook niet. Daar begrijp ik niks van, daar weet ik niks van. Ik weet alleen maar dat het zo is. En sinds het zo is, en sinds God het zo gegeven heeft, neem ik het maar gewoon aan. Zo dom ben ik wel. Hè? En zo gewoon aannemen. Dus heerlijk is dat, hè? Dat zo aan mag nemen. Christus die ons leven is. Het was een derde hoofdstuk, weet je nog, dat we naar het derde hoofdstuk gegaan zijn. Toen dachten jullie allemaal, nou neemt het toch een hele sprong, hè. En dan zijn we in één keer in het derde hoofdstuk, zijn we ineens volleerd. Maar, nee. Goed, wij gaan, dus nu we zien het, we waren, en dan moet die overgang daarvan zien, hè. Dan kun je toch alleen maar zeggen, oh Heer, wat een heerlijkheid. Dat is toch net of dat je uit de slavernij van Egypte komt en overgezet wordt, hè, in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Ineens van een slaaf zijn, een kind zijn. Wat een verschil, hè. Wat een verschil. Maar dat is de bedoeling, dat we dus zo de Heer Jezus leren kennen, maar ook zo die relatie hebben, zo dat leven beleven. En dat we zo op hem, we komen hier aan een woord toe, dat wel moeilijk is op zichzelf, maar dat zien we wel. Heeft hij thans weder verzoend. Dus hij heeft het verzoend. Dus we weten dat hij het gedaan heeft. Dat als Christus mijn, ga ik het even zo zeggen, als Christus mijn leven is, dan weet ik dat hij dat gedaan heeft en daarom kan ik daarin leven. Want als ik dat gedaan had, dan zou ik allerlei regels en standaards moeten volgen om daaraan te voldoen. Maar Christus heeft aan alles voldaan. Zijn werk is volbracht, is af. Er kan niets aan toegevoegd worden. Maar dat gaat in relatie tot u en mij. Zie? Dus dat hij is mijn leven. Nou, dan is dat alleen maar rijk natuurlijk. Dan mag ik ook alles van hem verwachten. Hè? Mag ik alles van hem verwachten. Gewoon goed naar hem luisteren, dat is het mooiste, hè. En zo, en dan staat er hier in het lichaam van zijn vlees door de dood. En dan gaat het hier, is hij met je bezig, hè? En wat staat er dan? Om. En dan is hij helemaal met je bezig om iets te doen. Om iets te doen. Dat is natuurlijk geweldig mooi. Om, hè? U, heilig. Heilig is dus het woord apart gezet, hè. Kennen best de woord wel moeilijk gedaan over het woordje heilig, maar heilig betekent gewoon apart gezet. Hè? Apart gezet voor hem. Zie? We zijn dus, wanneer je verzoend bent met God, door de Heer Jezus, dan ben je apart gezet. Heeft hij jou voor zichzelf neergezet. Hey. En dan zegt hij, en dus nu ben je van mij. Ja, nu ben je van mij. Dat lees je ook zo mooi in Hosea, die schrijft er ook zo mooi over. Hè? En toen, je weet, die Hosea, die moest daar een beeld zijn, een beeltenis, een gebeurtenis als het ware voor Israël. Dus ze konden daarin zien wat er allemaal gebeurde. Dus God die zegt, nu gaan we dit zo doen. En die moest dus een vrouw nemen. En die vrouw die ging in de hoererij. En die had eerst een paar kinderen gehad, of drie kinderen gehad. En toen ging ze in de hoererij. En toen kwam ze tenslotte tot de plaats waar ze weer verkocht werd. Want eerst ging dat wel goed. Dus ze kreeg van degene die haar gebruikte gebruikte, hè, gebruikte mens buiten Christus wordt altijd gebruikt. Zie? Nou, dus van degene die haar gebruikte, die bracht haar van alles. Maar ineens hield dat op. En toen kwam ze tot de plaats van slavernij en stond ze op het slavenblok. Daar zijn we niet zozeer bekend mee. Maar toen we in Goree Eiland waren, daar aan de westkust van Afrika, dan zag je het slavenblok. Dan zag je de kettingen, dan zie je de deur, de door of no return. En dat de slaven werkelijk verkocht werden, uitgeloosd werden. Zo. Het slavenblok. En daar stond de vrouw van Hosea, daar stond ze. En dan gaat Hosea er naar terug en dan koopt hij haar. Hij zegt, en nu ben je twee keer van mij. En nu blijf je voor mij en ik voor jou. Zie, wij waren origineel natuurlijk van God. Slaven geworden van de zonde. En toen stonden we op dat slavenblok. En toen zegt God, ik koop hem. De duivel is er natuurlijk ook wel bij, maar die had geen kans. God zegt, ik koop hem. En die zegt, en nu blijf jij voor mij, en ik ook voor jou. Schitterend is dat niet. He? Dat is nou echt genade. Dus spreekt helemaal van genade, hoe God zo daarmee omgaat. Nou, dus dat is het leven met de Heer Jezus. Het is allemaal genade wat hij geeft. Hij geeft, he? Hij geeft genade. Allemaal. En dus als je ziet dat dit zijn bedoeling is, dit is niet dat je zegt, oh, dan zal ik nog proberen om een beetje beter te doen. Nee, het is een kwestie van genade aannemen. Dat is het eenvoudigste en dat is het enigste, genade aannemen, genade ontvangen. We kunnen echt niks doen, Remco, om het een beetje beter te maken. We moeten luisteren. Er was geen mogelijkheid, ik ben door genade behouden, er was geen mogelijkheid dat ik er iets zelf aan kon doen. Hoe zou het dan wel mogelijk zijn voor mij om mezelf, nadat ik behouden ben, om het mezelf goed te houden? Zie. Alleen genade. Zie, het is genade, precies, het is genade op genade. Genade kocht mij vrij, maar genade neemt mij ook verder. En ik sta in die genade, dus ik mag uit die genade. God geeft die genade. Dus het is helemaal alleen het werk van de Heer Jezus. Er is niet iets dat u of ik iets aan toevoegen. En het is mooi om dat te weten, daarin te rusten. Ja, we weten, als nou bijvoorbeeld vanavond hier, als ik hier zat en er was een evangelisatiedienst en er was, mensen waren niet behouden, dan zou ik zeggen, ja, die Jezus voor je gestorven, dan moet jij hem aannemen. Hè? Dat is een andere zaak. Maar nu zijn we hier om hem te leren kennen. Hè? Goed, dus kijk, om u heilig, dat is, nou, je zegt, ja, nou, dat zal wel een keer komen. Nee, we hebben het over nu, oké? Nu. Dus niet morgen, niet volgend jaar, niet in, als we eenmaal in de hemel zijn, dat is een mooie uitspraak, als we eenmaal bij hem zijn, dan zal het wel goed komen. Nee, hij zegt hier zo, en dat gaan we toch nauwkeurig bekijken, om u heilig en onbesmet, en hier kijk eens, onberispelijk. Dat is mooi, hè? Dat is een mooi woord. Onberispelijk, zeg. Niet meer berispt worden. Hè? Onberispelijk. En voor zich te stellen. Ah, we zijn voor zijn aangezicht. En zo hij het ziet. En zo onderwijst hij. En iedere keer mogen we wat meer leren van hem. We moeten niet op pad gaan. Als we bijvoorbeeld in de derde klas zitten en we hebben net goed wel een beetje rekenen geleerd, moeten we niet met algebra beginnen. Want dan wordt het wat moeilijk, hè? Misschien heb je daar leven wel moeite mee. Dat weet ik niet. De ene heeft meestal moeite met de ene, de andere met de andere. Maar het gaat een stap tegelijk. Hè? Nou, zo is dat hier ook. Dus bekijk die woorden ook eens voor uzelf. Heilig, onbesmet en onberispelijk voor zich. Dus in zijn tegenwoordigheid. Hè? Dat is toch een bijzonder iets. We waren van God gescheiden en nu zijn we met hem verenigd. En nu doet hij dat. Dit is wat inleiding om het volgende. Zoals dat hier komt. En dan staat er dus wel iets wat een beetje moeilijker wordt. Indien gij slechts. Hey, dus niet goed, maar slechts. Nou. Indien gij dus wel gegrond en standvastig blijft in het geloof. Nou, mag ik even dat heel moeilijk woord hier. Geloof. Wat is geloof? Wat is geloof? Als je Hebreeën 11 leest, dan zie je voortdurend door het geloof. Door het geloof. Dus ook door het geloof. Blijft in het geloof. Hè? Nou, dus. Dan kom ik toch even op dat stukje geloof. Terug, dat woordje geloof. Wat is nou. Wat houdt ons. Laat ik het zo even uitdrukken. Wat houdt ons tegen. Om werkelijk in dat geloof te leven? Ik denk dat het beste is dat we dat even zo uitdrukken. En straks gaan we er weer op verder. Maar wat is hetgene, dus wat is hetgene dat u tegenhoudt om werkelijk uit het geloof te leven? Of, je zou kunnen zeggen, of werkelijk te geloven? Ja, dat staat hier, hè? Ongeloof? Ja, dat. Nou komen we dichtbij. Iedere keer een stapje meer. Dus dan komen we terecht op die. Ja? Dat zit er dus allemaal in. En dan komt het terug op de eerste gave. Overgave. Eerste gave. Daar zit het eigenlijk allemaal in. Want als je iets hebt en je geeft het over, dan ben je het kwijt. Dan heb je het niet meer. Huh? Nou, dat. Nu ga ik u vragen. Ik ga dus dit niet zeggen, nu ga ik iets vragen. Is dit eenvoudig?
Ja. Ja, nee.
Ja, maar nu hebben we het gewoon over dat ene woord eigenlijk. Dus die eerste gave, overgave. Is dat, ik zeg niet, dat is één woord dat ik eerst gebruik. Dus ik zeg eerst, is dat eenvoudig? Dat is eenvoudig. Dus wat is er dan bij eigenlijk? Dan heb ik het idee dat toch ergens in dat proces dat wij het moeilijk maken.
Je wilt het graag zien en je kan het niet zien. Je twijfelt gaan, dus dan krijg je ook op dat probleem. Je zou het wel mag zijn. Ik kan mij dat nog voorstellen dat de mensen dat zo zijn. Kijk, voor mij geldt dat niet meer, maar er zijn mensen die dat.
Je hebt nooit geen twijfels.
Ik heb dat twijfels gehad, maar ik heb nou geen twijfels meer.
Nee.
Nee,
maar ik heb het niet alleen over het kind van God zijn, maar ik heb het over het iedere dag beleven met alle dingen die je iedere dag meemaakt. Geloof ik dus voortdurend wat God zegt. Soms weet ik niet wat God direct wil. Maar zolang hij niet iets anders laat zien, dan gaan we gewoon verder. Nou, misschien mag ik u een bescheiden voorbeeld geven. Ik denk als vele mensen me vanmorgen gezien hadden, dan hadden ze gezegd, joh, jij moet vanavond die Bijbelstudie afbellen. Maar ik heb er geen bericht van gehad van God. En dan zeg je, ja, maar hoe kan dat? Dat weet ik niet. Er zijn dingen in de Bijbel die zegt, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus nu komt het erop aan, geloof ik dat? Geloof ik dat? Ja, dat is dus nu geen kwestie voor mij om dat te bewijzen, want dan loop ik zo vast als een muur. Maar dat is Gods werk. God heeft dat gezegd, dus ik mag verwachten dat God dat waar maakt. Maar daar kom je met, het is dus best eenvoudig, want als je het bij hem neerlegt, ieder probleem dat je bij hem neerlegt, dat heb jij niet meer in je handen. Maar ieder probleem dat je niet bij hem neerlegt, daar zit je mee. En weet je wat het erger er ook nog van is? Daar kan hij eigenlijk niks mee doen. Want je houdt het vast. Ja? Je houdt het vast. Dus je ziet, want daar gaat het hier over. Hè? We kijken nog even vers 23. Indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft. Dan komt hij ook in het tweede hoofdstuk, dat hebben we wel eens naar gekeken. Komt hij daarop. Laten we even kijken, vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. Dus, oké, deze persoon die is tot de Heer Jezus gekomen, aangenomen hebt, nu zo wandelen. Dus, je hebt dus geen probleem wanneer je tot de Heer Jezus komt, voor je behoudenis heb je geen probleem. Nu weet ik ben behouden. Klaar. Streep eronder. Oude leven is voorbij en ik heb een nieuw leven gekregen. Maar nu moet ik eigenlijk in dat nieuwe leven gaan leven. En dan komt dat oude leven wel eens en dan zegt het, ja joh, maar dat kun je zomaar niet doen. Dat kan zomaar niet. Dus er wordt er aan, als het ware aan je jasje getrokken. Ik weet nog om een voorbeeld te geven. Wij zaten in de kerk jaren geleden er in Canada. En er was iets vervelends gebeurd. Iemand had wat geld genomen. En dat was van de Heer. En de mensen die dachten dat het van hun was, maar het was van de Heer natuurlijk. En er waren er in de hele kerk waren er twee die stonden en die zeiden, we geven dit over aan de Heer, we vergeven deze man en daar is mee klaar. Dat was een andere vriend en mezelf. Er zat een vrouw naast mijn vrouw en ik was toen natuurlijk nog jong, ik was ook nog niet bekeerd. En er zat een vrouw, een oudere vrouw misschien, zouden we zeggen, die zat naast mijn vrouw en zegt, trek hem aan zijn jasje dat hij gaat zitten. Mijn vrouw zegt, jij trekt hem niet aan zijn jasje naar beneden. Nee, wat een onzin, hè. Maar zo graag willen ze je naar beneden halen, want het past hun niet. Ze hebben er geen last van dat jij daar staat, al was het een dwaas van jezelf, maar dat heb ik dan meestal wel gedaan, maar dat geeft niet. Maar die, maar het maakt hun, hè. Want ze zaten daar over die centen. Die helemaal niet van, ik zal nou vergeten hoe er één bezig was en die zegt, ja, en ik heb toen geen schoenen kunnen kopen. Maakt geen staat uit of die schoenen gekocht hebben of niet, want het geld was van de Heer en het was niet van hun. Ja? En ik dacht dat we altijd iedereen moesten vergeven. Maar als je dan moeite mee hebt in je leven met iemand te vergeven, dan heb je een zwaar werk. Een heel zwaar werk. Dat is iets, als je niet kunt vergeven, dan zit je er al je dagen mee. Maakt niet uit wat het is, maar ik hoop dat iemand me, als iemand midden in de nacht opbelt, dan kan ook zo erg zijn, maar dan moet ik toch trekken naar de geven. Als dat niet kan, dan zit ik er mee. Dan zit ik er mee. En ik zit er niet mee. Ik wil er niet mee zitten, jij daar ben je. Ja, dat is Je begreep het weer. Dat is prachtig, hè? Wat een broeder, hè? Hij begreep het weer. Moet ik even afvragen wat hij nou over heeft. Goed, dat is geweldig. Dus we zien hier, dus even in vers 6 van hoofdstuk 2 waar we kijken. Dus eerst zijn we tot de Heer Jezus gekomen, prachtig, hebben we hem aangenomen. En nu, kijk, vers 7, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Mooi is dat. Wat zou nou mooier zijn voor de Heer als wanneer je hem voortdurend dankt? En heb je iets om voor te danken? Och, de hele dag door eigenlijk, hè? De hele dag door. Zijn er gemoeilijkheden? Ja, en die breng je bij hem en dan dank je dat hij ervoor zorgt. Ja? Zo ga je gewoon verder. Dan geef ik het weer. Er zijn dingen die ik iedere dag vele keren moet doen. En dat is er een van. Ik bedoel, gedachten, die komen net als vogeltjes aanvliegen. Hè? En je kan er natuurlijk niks aan doen als een vogeltje op je hoofd landt. Maar je kan hem wel voorkomen dat hij daar een nest gaat bouwen. Want als je dat doet, is het niet goed, hè? Ja, Bertie kijkt wat serieus. Ik begrijp dat er wordt niet zo makkelijk een nest gebouwd, maar... Heb je weer een hoofdbedekking? Maar je ziet dus hoe dat werkt, hè? Ja, dat kan best eens gebeuren. En dan woon ik in Duitsland, hè? Ik weet niet of ik heb het wel eens gehad. Buiten was ik was daarachter. Ik zeg, verdraai tegen niet, daar zit een parkiet op de lijn. Is toch een parkiet? En ja hoor, weet je wat hij deed? Volgende weet hij. Hij keek zo eens naar me. En hij sprong zo op mijn hoofd. En dacht, ja, dit is toch wel. Dat moet wel een tammer zijn. Die moet ik wel gewoon verzorgen. Dus dat heb ik gedaan. Maar je volgt dat dus. Als die 10 keer op je hoofd landen, zou je hem er 10 keer afjagen. En er is iemand die inderdaad graag... Nou, ik begin altijd maar, heren, ik wil uw gedachten en uw woorden niet werken. Want dat is... En ja, dan door de dag heen. Maar weet je wat nou het mooie daarvan is? Ze zeggen, ja, daar zit toch niks moois aan als je iedere keer verkeerde gedachten krijgt. Ja, ja, want er zit... Dat past eigenlijk ook Psalm 10 vers 14 weer in, hè? Oh, wat zegt dat? Dat is Jesaja 55. Douw, is dat de reden?
Ja.
Er staat een klein woordje, staat in de NBG staat er om, in de Statenvertaling staat er op dat. Zie je het? Hè? Kijk maar eens wat daar staat. Zo, wat staat daar dan?
Hij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet.
Precies. Hier heb je het weer. En waarom is dat? Omdat we het in zijn hand leggen. En waarom zou dat zijn? Waarom zou dat zo gebeuren? Ja, omdat hij de aandacht zal hebben. Zie dat we zo iedere keer... Want ja, oké, hier komt de moeilijkheid aan. En wat moet ik ermee doen? Ik kan er niks mee doen. Ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet beter maken. Ik kan het alleen maar minder maken. Dus ik leg het in de hand van de Heer. Mooi, daar ligt het. Dank u, Heer. Daar ben ik weer vanavond. Nu gaan we weer verder. Er komt er weer een aan. En wat doe je daarmee? Ja, dan ga ik die maar een poosje vasthouden. Huh? Nou, dan maar een poosje vasthouden. En of zeg je, ik krijg warme handen. Hè? Dus wegleggen. Je bent net klaar. Komt er nog een aan? Je zou zeggen, waar komen ze vandaan, hè? Waar komen ze vandaan? Ja, ik heb last van hem. Dat wist ik. Je leugt het ook nooit, hè? Dus, je ziet dus, hè? Je ziet dus het hele gebeuren voor je. Want ik bedoel, we kunnen natuurlijk hele mooie bijbelstudies hebben, allemaal mooie uittreksels eraan, ik geef die papiertjes mee. Maar dat is niet gezegd dat daar iets van mij opschiet. Hè. Het is de bedoeling dat we praktisch gewoon met elkaar leven, met de Heer Jezus leven. En zien wie Hij is. Dus ja, wij krijgen die, dus iedere keer weer komt er iets. Oh nee, oh, dacht je dat ik dat niet had? Oh, Heer, wat moet ik hiermee doen? Ja, het is voor u.
Post is vrij.
Post is vrij, zeg. Maar dan komt er weer een aan. Ja, die moet ik toch wel even goed bekijken. Want dit kan zo echt niet langer. Ik moet hier wat aan gaan doen. En wat zal ik er aan doen? En dan kom je toch tot de beslissing, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Maar sinds dat ik denk dat ik er iets mee moet doen, ga ik er iets mee doen. Huh? En intussen heb ik het alweer een hele tijd vast. Huh? En in die tijd kan God er niks mee doen, want ik hou het nog steeds vast. Huh? Dus je ziet hoe het werkt, hè. En het neemt echt wel een paar dagjes voordat we het leren, hè. Paar jaartjes misschien. Of jaren. Huh? En het is gewoon zoals we denken. Huh? Maar de meer dat we zien hier zo in dit boek. Dat Christus die ons leven is. Hij is hier dus bij betrokken. Het is niet zomaar iets dat wij erheen gaan, dat hij ons doorheen laat gaan. Nee, het is iets, hij is er zelf bij betrokken. Hij voelt ieder ding. Ga even met me mee naar Hebreeën, tweede hoofdstuk. Hebreeën, tweede hoofdstuk. We zullen kijken of dat we kunnen vinden wat we zoeken. En in Hebreeën 2, eerstelijks wil ik lezen. Laat me lezen van vers 5. Want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens, dat is Psalm 8, dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Dus thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus dat zien we nog niet. Het is wel zo. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder, mag ik er een woordje bij zetten zonder de schriften daar te kwaad aan te doen, een ieder persoonlijk. Een ieder persoonlijk. Zien jullie dat? De Heer Jezus, die is gekomen naar deze wereld, hij is mens geworden voor u, persoonlijk. Dat is niet een collectieve zaak. Ja, hij is voor de hele wereld is dat het geval. Maar hij is voor jou persoonlijk. Net of dat er niemand anders op deze aarde was, is hij gekomen. Hij heeft dus, mag ik het even zo uitdrukken, miljoenen of miljarden doden gestorven. Wij kunnen dat niet vatten. Wij kunnen niet gaan in de diepte van het werk van het kruis. Maar hij heeft voor een ieder, heeft hij persoonlijk de dood gesmakt. Het is dus niet zoiets van, hij heeft voor alles betaald, dat is waar. Maar hij heeft dat voor ons persoonlijk gedaan. En ik denk, nu gaan we verder lezen. Dus hij heeft de lijden van de dood heeft hij gesmaakt. Of dat een ieder de dood zou smaken voor een ieder. De dood zou smaken met heerlijkheid in eer gekroond. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan. Hier heb je datzelfde weer wat we ook in Colossenzen lezen. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. De leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Dan zie je, hij is weer met het volmaken bezig. Hè? Dat zie je ook weer. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen, zusters. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen in het midden der gemeente, zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal op hem vertrouwen en wederom, zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, zie je de duivel, zou ontronen. En alle zou bevrijden die gedurende hen gans leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engel ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Eventjes, dit woord hoge priester, deze naam, ook weer als je daar leest hoe die hoge priester, hoe die gezalfd wordt, hoe die aangekleed wordt, hè, en daar, hoe die dat de tabernakel ingaat, het heilige de heilige ingaat, dus allemaal spreekt dat van de Heer Jezus. Hè? Dus, dus dat zie je ook als je dit in het Oude Testament leest. Verder dus, een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Hij voelt dus het diepste, als je bijvoorbeeld de Engelse vertaling leest, dan komt dat wat duidelijker naar voren, dat hij voelt met ons mee. Hij voelt alleen dieper dan wij voelen. Als u lijdt, dan lijdt hij. Dan lijdt hij. Even terug naar de vorige keer. Christus die ons leven is. Dus nou even persoonlijk. Christus die mijn leven is. Als ik lijd, lijdt hij. Als u lijdt, lijdt hij. En dan lijdt hij meer als u of ik. Dat is de diepte waarmee hij lijdt. Zou hij die zo lijdt en zo geleden heeft en zo met u en mij meelijdt, zou hij u onnodig laten lijden? Of zou het kunnen zijn dat hij een bedoeling heeft ermee? Zou hij ons daardoor willen leren, onderwijzen. Dat we, ineens zien, door lijden tot heerlijkheid. Door lijden tot heerlijkheid. En er is niemand die kan zeggen, en als je het doet, dan is hij misschien meestal dwaas bezig. Ik weet nog dat er ook kwam een jonge man bij mij, ik denk dat hij mijn goede wel 20 was, zoals poosje bekeerd, en die zegt, ja, ik zou graag willen lijden voor Jezus. Zijn vader zegt, jongen, je weet niet wat hij zegt. En er is niemand die er nou echt naar uitziet om te lijden. Maar wel, dat in het lijden, we de nabijheid van de Heer Jezus kennen. Dat hij er zo dichtbij is. Dat hij je zo omringt met zijn liefde, dat je eigenlijk bijna gaat zeggen, ja, ik zou dit niet willen missen. En ik moet even denken wat vandaag het is. In ieder geval, wij waren van de week bij een jong stel, vorige week, zaterdag. Waren we bij een jong stel en die had het er ook over. En deze jonge man is begin van de 20, die heeft best heel wat meegemaakt, lichamelijk. En dus die praatte ook zo met ons. En ik noemde mijn naam en ik zeg, zou jij nu net zoveel van de Heer Jezus houden als dat je nu doet, als je dat niet had meegemaakt? Nee, zegt hij, ik ben dankbaar dat ik het allemaal meegemaakt heb. Hoor je niet vaak, hè? Ik ben dankbaar dat ik het allemaal meegemaakt heb. En hij beslist, echt voor een jonge man, heeft hij best heel wat meegemaakt. Hij is sportactief, maar dat kan hij al niet meer doen. Dat is nog maar net begin van de 20. En allerlei dingen van die naam. Maar hij houdt ontzettend veel van de Heer Jezus. Ja. En is het dus niet dat die dingen, dat we zeggen, ja, maar dat zijn wel moeilijke dingen. Maar dat die ons dichter bij de Heer Jezus brengen. Als je de moeilijkheden niet zou hebben, zou je dan net zo dicht bij de Heer Jezus zijn? Nee. En, nu gaan we weer terug naar waar we waren. Wat gaan we doen nu met de moeilijkheden, met de problemen? Zullen we ze in de hand van de Heer Jezus leggen? Want we kunnen natuurlijk een hele dag bidden of dat God het weg wil nemen, maar dat doet hij zo niet. Dat doet hij juist niet. Hij wacht alleen maar dat we heel eenvoudig het in zijn hand leggen. En dan komen we weer bij de eerste gave terecht. Overgave. Want wanneer ik iets in mijn hand heb en ik geef dat over, want ik kan het niet. Dat zeg ik dan, hè. Als ik dus iets aan hem geef, dan zeg ik, ja, ik kan het niet. Een vrouw heeft wat last met haar handen. Reuma en zo op. En dan komt er wel eens een potje aan. Huh? En dan komt ze soms mijn cadeau binnenwandelen en zegt, dan hoeft ze niks te zeggen. Maar dan weet ik het al, maar ze geeft het uit handen. Nou, ze kon ook wat ze ook kon doen. Ze kon zich zere handen aanbrengen. Nou, dat zou toch niet slim zijn, hè? Dus dat doet ze niet. Ze is heel slim. Ik heb er een beetje van gekregen in al die jaren, maar het is. Ik ben. Als het er niet is, Remco, dan is het omdat ik niet goed vernaam hebben ben. Ik had het dus wel kunnen krijgen. Hè? Dus dat, maar goed. Als we het overgeven, het maakt niet uit hoe groot de pot is, of hoe klein de pot is, of hoe vast de deksel is, maar God die weet er een weg mee. Wanneer wij dat niet weten. Zie? Nou, daar is je mee bezig. Dus we gaan dus even terug hier naar ons Colossense. Want daar zitten we in dat moeilijke stukje, want daar gaat het eigenlijk helemaal om. Laat ik u nog even met terugbrengen. In daar in vers 23. In die werd slechts wel gegrond en standvastig. Dus we keken in hoofdstuk 2. En dan gegrond. Dus we hebben dat idee van wortelen. En je hebt van die, ik heb u wel eens verteld. Hè, van die bomen. Terugdenken dan wat we gewoond hebben. En boven op zijn heuvel stond zo'n boom. En die ja, die boom die groeide, kreeg alle stormen en winden eromheen, noem maar op. En die boom die stond, hè. Nou, hoe diep zouden die wortels geweest zijn? Geen idee, maar ontzettend diep. Tegelijkertijd, je kon daar langs de weg rijden en langs het bos rijden. En dan zag je soms hele groepen bomen. En die waren helemaal gekanteld, die lagen helemaal op de kant. Wortels en al. En dan de hele wortelzaak was misschien zo diep. Nou, als jij dan een boom hebt die, ja, 15 meter hoog is of iets dergelijks, zo groot, dat waait wel om natuurlijk, daar zitten geen wortels aan, die houden niet vast. Zie? Dus het gaat erover wortelen. Wortelen in de Heer Jezus Christus. Zie? Wortelen in hem. En dan gebruikt hij het volgende woord, dan gebruikt hij gefundeerd. Dus je legt een goed fundament neer. Lees ook in Efeze 2. Dat de Heer Jezus, hij is de hoeksteen. Hey, daar bouw je op. Die kan niet bewegen. Dat komt hier ook naar voren. Kijkt u maar met me mee. Er staat dan niet direct in deze vertaling, staat niet aan de vertaling. Gaat het over onbewogen, niet bewogen. Maar hier, gegrond en standvastig. En dan hij blijft. In Johannes 15 is dat ook zo mooi. Blijft gij in mij zoals ik in u. Luisteren. Als ik u ontmoet had hier één voor één. En ik had vanavond u een goede dag gezegd. En ik had tegen de een of de ander gevraagd. Is de Heer Jezus in u? Misschien had je wel even verbaasd gekeken dat die vraag iedere keer opnieuw zou komen. Maar dat doen we dan nu even zo. Hè? Dan denk ik dat iedereen gezegd had ja. Nou, hier zegt hij, dus in Johannes 15 zegt hij. Blijft gij in mij zoals ik in u. Eenvoudig, hè? Dus het is een wederkerig iets. Ik ben in hem en hij is in mij. En in hoofdstuk 14 van Johannes zegt hij, maar luisteren, de vader en ik die komen straks bij je wonen. Mooi is dat, hè? Ja, ik weet dat de Heilige Geest komt bij je wonen, maar de Heer Jezus zegt, de vader en ik komen bij je wonen. Johannes 14, vers 23. Mooi is dat we weten dat de drie ene God bij ons woont. Is er iets onmogelijk bij God? En die God waarvan je zegt, bij hem is niets onmogelijk, die woont bij je. En die God waarvan je zegt, er is niets onmogelijk, die houdt van je. Of geloof je dat niet? Nou, die God die houdt van je. Is er dan iets onmogelijk bij die God? Zoals er iets is dat hij nog niet opgelost heeft. Hij heeft het al opgelost. Hij heeft het je alleen nog niet laten zien. Dus dat is ook iets. Soms, dan heeft God het al lang opgelost. Maar wij hebben het gewoon nog niet gezien. Er zijn een hoop dingen die wij nog niet gezien hebben. Die God al lang gedaan heeft. Zie, God is niet van tijd. God die is niet bezig met tijd. Zoals hij zegt, oh jongens, zo laat wat we hieruit zijn, zo laat we thuis zijn, zo laat we een gaan zo moeten worden. Ja, God is niet met die tijd, hè. Hij is een God van de eeuwigheid. Dat kun je bijvoorbeeld niet voorstellen, dat gezegd wordt van God, dat één dag is als 1000 jaar, 1000 jaar is 1 dag. Wat betekent dat? Hij is gewoon geen God van tijd. Hij is wel op tijd. Maar hij is niet de God van tijd, hè. In die zin. Alles gaat op zijn tijd. Hij heeft alles gaat volgens plan. Zit helemaal niks mee, hè. Dus alles gaat volgens plan. Maar hij is niet met die tijd bezig. Hij zegt, als het nu niet gebeurt. En dan zitten we echt helemaal in de moeilijkheden. Maar, ja. Is dat probleem ook bij God neergelegd? Nou, dan zegt hij hier iets, dat gaat eventjes verder buiten dan. Dus indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof. Dus hier hebben we dat geloof tussen. En dan zeggen we, wat is nou hetgene dat hier belangrijk is? Oké, ik denk dat we soms, dus laten we even veronderstellen, dan komen die moeilijkheden weer aan of die gedachten, of komt eraan. En misschien zeggen we, nou, dan ga ik dit toch echt overgeven. God, hier is het. Ja, even wachten. Even wachten. Er komt nog iets voor. Ja, dit is... Zie je, als God in je hart woont, dan weet je ook wat er allemaal omgaat. Die kan er ook in kijken. Dus even een kamertje open doen. Kijk hoe dat kastje open. Kijk hoe dat kastje zit. Dus alles wordt even bekeken. Dan komt een kastje. Even wachten, heer. Sleuteltje is kwijt. Ja, dat wil eventjes... Ja, nu gaat hij toch echt een beetje te ver. Want nou heeft hij echt alles in de hand hebben, hè? Ja, we zijn... Je weet toch wat Jeremia erover zegt, hè, over dat hart. 17:9. Arglistig. Ja, dodelijk is het. Arglistig. Ja, dodelijk. Oh, dat hart. Dat... Je hebt... Mag ik er even zo uitdrukken voor je? Je hebt nog niet uitgevonden hoe arglistig dat hart van je is. Wat dat? Ja, jij wilt niet allemaal. Nou, ik eigenlijk kwam niet eens met, maar... Tegelijkertijd, het is... Dus ja, er zijn best dingen daar... die daar nog in een kastje misschien verborgen zitten. En dan zegt de heer, ja, we moeten de kastje eens uitmesten. Huh? Er zijn alle... Ik kom erachter dat er zijn dus allerlei dingen aangaande het lichaam. Ik zeg, nou, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik was eens een keertje te waren bij onze zoon. En ik zou met hem mee op een zondagavond naar een dienst. En... Maar ik was helemaal niet goed in de keuken. Ongeveer een brede riem, maar ze waren zo rond me heen. Nou, dat deed me toch pijn. En wat het was, ik had nog nooit zoiets meegemaakt, maar ik voelde het wel. En dat heeft me toch een paar dagen bezig gehouden. Ik zou vandaag aan de dag weten nog niet wat dat geweest is. Niet dat ik op zoek naar geweest ben. Als het over is, is het weer over en is het weer weg. Hè? Dan ga je niet op zoek naar wat er geweest is natuurlijk. Maar begrijp je, dus nooit eerder meegemaakt. Er zijn dingen in het geestelijke leven, die lopen er parallel mee. De laatste paar dagen heb ik ook iets meegemaakt en dat ga ik je nog niet vertellen. Maar... Dat. dan zeg ik, waar zou dat nou vandaan komen? Nou, dat is al best ergens een reden. Ik zeg, ik hoop niet al die ongerechtigheid er één keer uitkomt. Want dan kan het wat nemen. Hè? Dus we hebben dus een hoop dingen in het hart die we zelf niet weten. We zijn dus een beetje. Dan zeg ik dat heel voorzichtig natuurlijk. We zijn een beetje listiger als dat we denken. Ja. En dus nu komt het erop aan. Nou even terug naar dat overgeven. Wat is het eerste dat we moeten overgeven? Onszelf. Ja, onszelf. Eerst onszelf. En dat kan je dan ook gerust weer doen natuurlijk. En dan zeg je, ja heer, hier geef ik eerst mezelf en de rest kracht in de rond bij. He? De rest moet er ook maar bij trouwens. Anders dan gaan we dat nog... Nee. Maar eerst wel jezelf. En dan zie je, komen we wel als mensen. Dan zeggen ze, ja, ik heb problemen. Zeg je, ja, wil je problemen aan de heer geven? Ja, wel graag. Maar ik zeg, wil je zelf aan de heer geven? Dat wordt even een ander verhaal, hè. Ja, eerst jezelf. Problemen en al. God neemt het hele zakje wel aan. Maar hij doet niks met jouw problemen als je jezelf niet wil geven. Zie? Dus het is eerst jezelf en dan het probleem overgaven. Want overgaven heeft natuurlijk niet te maken met je problemen. Het heeft te maken met één probleem. Jezelf. Ja? En dat is gewoon het grootste probleem, hè. Daar kunnen we niet omheen. Je kunt het allemaal bekijken zoals je bekijken wil, maar dat is gewoon het grootste probleem. Dus als je dat ziet, als ik nou weet dat ik het grootste probleem ben, dan zit ik daar nergens meer mee. Maar zolang als ik dat niet toegeef, dan zit ik ermee. Want dan probeer ik iets te zijn dat ik toch niet ben. Dus zolang als ik iemand moet zijn, dan ben ik ermee bezig. krampachtig, ik moet zien dat ik dit voor elkaar krijg en dat doe ik in. En ja, dan ben ik zus en zo. Wat ik ga doen dan, je gaat je ook nog eens vergelijken met iemand anders. Hè? Nou, dan wordt het helemaal spak. En dus, als je dat dus overgeeft, dan ben je helemaal vrij. En dan ben je wat de Heer Jezus zegt, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Paulus zegt dat later in Galaten 5. Hij zegt, wees dan standvastig in de vrijheid waarmee de Christus je vrijgemaakt heeft. Waar gaat het dan over? Dan gaat het erover dat Christus gekomen is. Om ons vrij te maken, maar dat heeft hij wel gedaan. Hoe heeft hij ons vrijgemaakt? Nou, hij heeft ons vrijgemaakt door zijn bloed. Gewassen in zijn bloed. Hij heeft ons, openbaring 1 vers 5, hè? Hij heeft ons lief gehad, dat kwam eerst. Dat is altijd, dat is continu. En hij heeft ons gewassen in zijn eigen bloed. En dat is eens en voor altijd. Liefhebben, dat is continu. Maar het gewassen zijn, dat is eens en voor altijd. Geliefde, als je zo'n heiland hebt, wat zoek je dan nog meer? Zou je daar niet aan over willen geven? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Precies, dat kunnen we misschien verschijnen en zeggen, dat is al lang geleden gebeurd. Want nu is het de bedoeling om daarin te leven. Hè? En dat zegt hij hier, hè? Moet maar kijken. Vers 23 van Colossense 1. En ja, inderdaad, we waren hoofdstuk 2 vers 7, maar... Dus daar zijn we overvloeiende met dankzegging. Hè? Daar zijn we ook mee bezig, overvloeiende met dankzegging. Nou, dus standvastig blijft in het geloof. En niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Dus dat is de hoop van het evangelie, Christus. In vers 27 herhaalt hij dat. Dan heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus. In u, om u staande, de hoop der heerlijkheid. Wat denk je? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Ja, dat is toch wel een geweldige zaak, hè? Christus in je, de hoop der heerlijkheid. Wat een bijzonderheid, hè? Waar zou je dan nou kijken en je zegt, ja, maar ik wil graag dit, ik wil graag dat. Maar... Oh, dit is het grootste wat een mens kan hebben. Het is het rijkste, het dierbaarste. Petrus die spreekt erover en hij zegt, even dierbaar, even kostbaar geloof. En dan zegt hij, voegt aan uw geloof toe. En dan komt er een hele lijst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allemaal dingen die eraan toevoegt. Mooi, hè? Ja, maar dat moet zelf lezen, hoor. Dat gaat dan niet voor lezen. 2 Petrus, eerste hoofdstuk. Hè? Dus denk even goed om dat gewoon, dat eenvoudige geloof. En dan is geloof, volgens Hebreeën 11, is de zekerheid. En te vaak krijgen we het idee, en dat wordt natuurlijk wel meegegeven van de wereld, maar is er het idee van dat geloven niet zeker is. Maar geloven is juist een zekerheid. Als ik God vertrouw, dan is dat toch een zekerheid. Hé? Ja. Dus de zekerheid, hè? En leven in die zekerheid. Want ik denk dat we toch makkelijk, omdat we in deze wereld leven. Hè? We zijn dus onder de invloed, we wandelen... We zijn niet van de wereld, maar we leven nog er wel in. En we zijn dus wel onder invloed van. Hè? En die trekt en die, ja, dit, dat, ging. En we proberen allemaal af te trekken van de Heer Jezus. Hè? Nou, hier zegt hij dus, blijf daarin. En laat je niet afbrengen. He? Dus staat erin vast, onbewogen als het ware. En van het hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de wereld en waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. En dan gaan we nog eventjes daar wat verder bekijken. Ik kijk nog even terug met me in Efeze, het derde hoofdstuk. Ik wil er een paar versen met u lezen. En vers 11. En er staat naar het eeuwige voornemen. En dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Door het geloof in hem. Ja? Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uw wil, want die zijn eer een eer voor u. Zie? Dus we geven niet op. Nee, we gaan verder. In wie wij de vrijmoedigheid. Het woordje vrijmoedigheid kom je verschillende keren tegen. Dat is een mooi woordje. Niet vrijpostig, maar vrijmoedig. De vrijmoedigheid, dat staat ook in Hebreeën 4, vers 16. Hè. We gaan in vrijmoedigheid tot de troon van genade. En weet je wat ik dan denk? Mag, als ik mag denken. Ik mag naar die troon van genade toe, hè? Maar als je hier Efeze 2 ook doorleest, dan kom je ook tot de conclusie dat we zijn iets van God. Huisgenoten. Als ik dan een huisgenoot ben, dan betekent niet dat ik eens een keertje kom, maar dat is mijn huis. Ik leef dus in genade, ik sta in genade, ik leef in genade, ik ben bij de genade troon, ik leef dus, ik ben opgewekt in Christus, Christus is aan de rechterhand van de Vader, wat ben ik dus? Bij de genade troon. Met een plaats om te leven, hè? Een plaats om te leven. Nou, weet je wat dat is? Als je daar woont, dan hoef je ook niet zover met al die problemen, hè? De dichter dat je bij hem bent, de minder dat je op pad hoeft, hè? Heren? Ik ben hier al, dus ik hoef het alleen maar door te geven. Zie je? Nou, dat is natuurlijk de rijkdom van de schriften, dat je zo... En dat mag met vrijmoedigheid. Waarom? Ja. Als onze kinderen, mevrouw, die hadden zo'n schik om, dus vorig jaar, toen waren een van de jongsten, die was er. En die was, ik weet niet of de kleindochter er ook mee bezig was, maar in ieder geval... De jongste zoon die stond net zo lekker uit de koelkast, dit te eten, dat te eten, dat bij elkaar te doen en gaan ze maar door. En hij was thuis. Nou, hij heeft nooit in aan de Jacobopolder gewoond, want daar gaat het niet om. Hè? Maar hij was thuis. En dat was hij allemaal gewoon doen. En ik dacht, ik heb er zo schik op dat. Ja, dat gebeurt bij ons natuurlijk niet zo vaak, omdat er niet zoveel kinderen zijn, hoor. Maar die was gewoon thuis in die oud. Zo schik erop. Denk je niet dat de Heer er ook schik om heeft, om het even in onze termen te zeggen, dat we bij hem wonen en dan ook van alles, ja, ik het even zo uitdrukken, alles uit elkaar te halen. Zie, hij geeft. Ja. Als hij zijn zoon gegeven heeft, zegt Romein 8, zal hij dan niet ook met hem ons alle dingen schenken? Geef het dus over, geliefde, maar geef jezelf over aan hem. Dat is het begin. Dat is het begin. Overgave. Hè? Overgave. En dat, ja, dan is het niet zo moeilijk als je zo overgegeven bent, dan kan je zo iemand Ja, dan kan het wel zijn dat hij een keer moet doen, of 10 keer moet doen, dat maakt niet uit. Dan zeg ik, ben zo dichtbij, dat maakt nou niet uit. Als ik nou helemaal rond de tafel wil lopen en dan iedere keer wat neerleggen, dat is een heel eind. Maar als ik ernaast ben, dan zeg ik, nou, ik zeg dat hier, ik zeg dat hier en nu. Nou, dan is het. Dus ik stel het zo praktisch mogelijk voor, zoals God het maar geeft. Zullen we dan hem doen maar voor danken? Ja, liefdevolle Vader, het is zo bijzonder dat we hier zo samen mogen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat we zo op u mogen vertrouwen. Ja, Heere, wat een voorrecht is het dan om een kind van de levende God te zijn. Om u te mogen kennen. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat, ja, de wet is door Mozes gekomen. Maar genade en waarheid zijn door de Heer Jezus gekomen. O Heer, dat Hij is vol van genade. En dat we mogen leven uit genade op genade. Heer, we weten het best dat in deze tijd, Heer, zijn er toch veel moeilijkheden en de druk van de wereld. Heer, wilt Gij dan zo een ieder bij de hand nemen? Want het is niet een kwestie van, Heer, wij zullen wel eens gaan. Maar we weten niet waar we gaan moeten. Maar we weten dat als u ons bij de hand neemt, dan is het waarlijk, de Heer is mijn herder. Maar het breekt niets. Heer, neem Gij dan zo een ieder van ons persoonlijk bij de hand en leid ons zo, zoals dat u behaagt, Heer. En dat is het goed. Zo willen we graag een ieder aan u opdragen en zeggen u daarvoor dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.